Dit is SBS Dutch.
Laten we beginnen met even de schrijver bespreken voordat we het boek bespreken. Lisa Beda, literair talent van 2022. Wat zegt dat?
Nou ja, dat ze in ieder geval onder de aandacht is gekomen bij heel veel lezers in Nederland. Eigenlijk schreef ze daarvoor ook al, want ze schreef scenario's. Ze werkt bij de VPRO en is daar ook literair programmamaker. Dus het komt niet helemaal natuurlijk uit de lucht vallen. Maar dit boek dat ik vandaag wil bespreken is haar debuut. Het is al een poosje geleden eigenlijk verschenen, in 2021. Dus nog voordat in Oekraïne de Russen binnenvielen, in februari 2022. En het een heeft natuurlijk wel met het ander te maken, omdat in april, dus 2 maanden na die invasie, kwam dit boek van haar, Alexandra, op de nummer 1 van de bestseller top 60 van de CPNB te staan. Nou ja, dat wordt ook wel eens de bijsluiter van de Oekraïnse oorlog genoemd. En daar ben ik het ook helemaal mee eens, want ik heb op school vroeger wel met geschiedenis het een en ander over de Russische revolutie gehad. Maar daarna eigenlijk weinig dat ik weet van precies hoe het daar in die streek zit en wat er daarna nog gebeurd is. En ja, dit boek leert je wel begrijpen wat er eigenlijk allemaal vanaf die Russische revolutie tot nu met het land Oekraïne is gebeurd. En dat vind ik wel fijn als je dus al die beelden zo op tv voorbij ziet komen van die gruwelijke oorlog. Dat je daar ook nog wat achtergrond bij krijgt. En ja, daar is, vind ik, Lisa Weda in dit boek heel goed in geslaagd.
Ja, ze is best nog wel jong, hè? Begin 30.
Ja.
En Alexandra, dat gaat over haar oma, begreep ik.
Ja, dat klopt. Tenminste, die speelt ook een rol in dit boek. Haar oma is in Nederland woont, die leeft nog steeds. Die is in 1924 geboren, dus die is al aardig op leeftijd. En zij is daar geboren. En als 18-jarig meisje, in de Tweede Wereldoorlog was dat toen, is zij door de Duitsers vanuit daar gedeporteerd naar Duitsland. Heeft daar in een fabriek moeten werken. Is daar ook haar man tegengekomen. Dat was een Nederlander. En daar is ze mee getrouwd. En toen zijn ze naar Nederland gekomen. En heeft ze daar kinderen gekregen. En nou ja, zij is eigenlijk de aanleiding voor dit boek geweest. Omdat zij heeft nog onderhoudt heel veel contact met familie. Die daar ook nog wonen. En zij heeft uit de familie een doek meegenomen. Uit toen de tijd dat ze al gedeporteerd werd in de Tweede Wereldoorlog. En dat is een soort doek waarop de familiegeschiedenis eigenlijk is geborduurd. Dus daar staan namen van gezinsleden die wanneer ze geboren zijn, wanneer ze overleden zijn. En die doek is in hun traditie eigenlijk heel belangrijk. En die oma vraagt dus eigenlijk aan haar kleindochter Lisa van ga terug naar Oekraïne, want er is dus een familielid daar gestorven. En ja, die oma die zal niet rusten, bij wijze van spreken, als die doek dus niet daar terugkomt, omdat dan dat familielid eigenlijk rustig kan overgaan, als het ware. En daarom is het heel belangrijk dat ze teruggaat, ondanks dat het eigenlijk gevaarlijk is. Want zij heeft dan wat vooronderzoek gedaan, Lisa, en zij gaat dan in 2018 ook werkelijk naar dat grensgebied. Dat is natuurlijk vanaf 2014... was daar de Maidan-revolutie. En toen is het eigenlijk al misgegaan, hè, in Oekraïne. En toen hebben de separatisten dus de Luhansk Volksrepubliek uitgeroepen. Maar dat is nou precies het gebied waar ze heen wil om die doek te brengen en haar familieleden te bezoeken. Maar goed, ja, hier en daar wordt ook al gezegd dat is niet zo veilig. En waarom wil je dat per se doen? Maar dat doet ze toch, dapper als ze is. En eigenlijk ook met dit boek al in haar achterhoofd. Omdat ze die deportatieroute van haar oma, die wil ze eigenlijk achterstevoren dan nog een keer doen. Zodat ze daar dit boek over kan schrijven. Nou, het begin van het verhaal, dat maakt het toch gelijk duidelijk. Dan staat ze daar dus bij die grens en wil ze dus die Volksrepubliek in. En daar wil ik graag een stukje voorlezen, hoe dat daar gaat.
Ja, graag.
Zelfs als ik Alexandra's naam, haar vadersnaam Nikolevna en haar achternaam Temikova noem, mag ik niet langs het checkpoint. Ik neem mijn paspoort terug en wijs naar de brug richting Lugansk. Toen ze werd weggehaald, heette deze stad nog Vorovsjav Lavrat, zeg ik. De Oekraïense soldaat, die iedereen voor mij heeft doorgelaten, schuift zijn geweer voor zijn buik naar zijn rug en slaat zijn armen over elkaar. De brug hangt als in een tweeën gespleten boom in de rivier, die de geseparateerde republiek scheidt van de Oekraïense grond waar ik sta. De houten constructie, die al bijna 4 jaar door moet gaan voor de opgang naar de ingestorte wegdek, ziet er zelfs vanaf hier krakkemikkig uit. Overal liggen mijnen. Er wordt om de havenklap geschoten en 's nachts zijn er bombardementen, bromt de soldaat. Ja, dat zei dus al. Wie ze? Nou, mijn oma, haar zus Nina die hier woont. Ken je haar? Mijn oud-tante en haar zoon in Odessa. En zij zeiden, je bent gek. De soldaat schudt nog eens zijn hoofd. Dus je omaatje, die jou hopelijk lief heeft, stuurt je naar een oorlogsgebied? Is ze me sjoggen? Het moet, zeg ik. Ze heeft het me gevraagd. Er moet wel meer nu. En je hebt wel papieren, maar je bent wel alleen. Regel een fixer. Iemand die met je meegaat. Nou, mijn achternichten wonen in Lugansk, ga ik door. Hier, hun telefoonnummers. Ik duw mijn telefoon onder zijn neus en scroll tot de namen Iria en Julia voorbij komen. Hij drukt zijn over elkaar geslagen armen nog strakker tegen zijn borst, waardoor het blauw-gele embleem op zijn mouw een beetje verkreukelt. Meisje, het spijt me. Met een zo ernstig mogelijk gezicht trek ik een langwerpige linnen doek uit mijn tas. Ik laat hem aan de soldaat zien. Deze doek is bijna een eeuw oud. Hij heeft duizenden kilometers afgelegd. Je mag dit ding geen laatste reis naar huis ontzeggen. Op de witte doek staan zwarte en rode lijnen geborduurd. De randen zijn versierd met bloemenpatronen in de kleuren blauw, rood en zwart. Ik prik mijn wijsvinger erin. Zie je, deze lijn? Dit is de lijn waar de naam Kolja boven staat. De lijn die stopt in 2015. Mijn mesjogge oma vroeg me deze doek naar zijn graf te brengen om de tijd te dichten. Anders is hij verloren. De soldaat kijkt hoe ik de doek weer opvouw. Traag. Eerst over de helft en dan nog een keer over de helft, tot ik een klein vierkant stuk vasthoud. Voorzichtig stop ik het in mijn tas. Ik probeer het zo dramatisch mogelijk te doen. Langzaam, alsof dit het allerbelangrijkste object ter wereld is. Geef me gewoon dit laatste stukje, een paar dagen en dan ben ik weer weg. Ik rommel nog eens in mijn tas en haal de oude foto van Alexandra tevoorschijn. Mijn troef, het laatste wat ik bij me heb om hem over te halen. Ik hou de foto voor zijn gezicht, duw hem bijna tegen zijn neus, zodat hij er wel naar moet kijken. Alexandra kijkt hem recht aan. Links en rechts van haar zitten Nusja en Dusja, haar nichtjes, die net als zij mee werden genomen in de oorlog. God allemachtig, zegt de soldaat zacht en slaat zijn ogen naar de hemel. Alle andere foto's uit de jeugd zijn verbrand, zeg ik. Ik heb rondgevraagd. Mijn moeder heeft rondgevraagd. Niemand in de familie heeft nog iets. Alles is verdwenen, in de fik gestoken, door de Duitsers. Nou, het is, ik laat nog even in het midden of zij nu wel of niet bij die man de grens voorbij komt. Maar uiteindelijk, als dit verhaal verder gaat in het volgende hoofdstuk, dan komt zij in een niemandsland, wat dus nou ja, altijd tussen twee grenzen natuurlijk in zit. En daar wordt het boek toch wel iets surrealistisch. Dat hoofdstuk heet dan Paleis van de verloren Don Kozak. En datzelfde hoofdstuk komt nog een aantal keer terug in het boek. En wat zo bijzonder is aan die hoofdstukken is dat ze dus zich in een paleis bevindt samen met haar overgrootvader. Dus dat is de vader van haar oma Alexandra. En die overgrootvader die vertelt eigenlijk dan wat er allemaal is gebeurd in de familie na 1917 van de Russische Revolutie. En die hoofdstukken die dan weer afgewisseld worden, dan komen we weer als lezer terug in 2014. En dan worden er familieverhalen verteld van de mensen die daar nu nog leven. En zo gezamenlijk zeg maar, krijg je dan een aardig plaatje van wat er allemaal is gebeurd in die familie. En ja, dat is heel heftig, want nou ja, die overgrootvader die, is dus een Don Kozak. En nou, ik wist ook niet wat dat was, maar dat wordt in het boek ook uitgelegd. Dat is een volk dat bij de rivier de Don vandaan komt in die regio. En dat is vanuit Oekraïne niet zo ver Rusland in. Dat is een hele grote, lange rivier. En dat waren hele bijzondere mensen. Die mensen die waren strijders en vrije mensen. Ja, die konden ook ingehuurd worden of die vochten ook mee in oorlogen. Maar die bepaalden dan zelf aan welke kant ze stonden. En daar zit ook heel veel ja, tradities en mythologie omheen. Onder andere, en dat verklaart ook het witte hert op de voorkant van het boek, is dat als een Don Kozak sterft, dan voordat hij overgaat naar het hiernamaals, dan verandert hij in een wit hert. met een gouden pijl die hem dan heeft gedood. Nou ja, later in het boek wordt duidelijk waarom het eigenlijk belangrijk is voor deze familie dat zij de Donkozakken zijn. En dat heeft ook wel te maken met het feit dat in dit boek ook wel duidelijk wordt dat Oekraïne van nu eigenlijk nog maar een hele jonge democratie was voordat de Russen daar binnenvielen. En dat daarvoor een gebied is dat eigenlijk tot de Sovjet behoorde en toen weer met de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog werd ingenomen. Maar dat ook mensen in dat gebied heel veel gemigreerd zijn. Dus je hebt ook heel veel huwelijken van dat er iemand uit de Oekraïne trouwde met iemand uit Rusland, omdat dat dicht bij elkaar ligt. Dus ze hadden niet echt een gedeelde liefde. En dat bij jonge mensen zag je dat wel, dat die helemaal voor die jonge democratie wilden gaan. En in deze familie is die identiteit eigenlijk gekoppeld aan het feit dat ze afstammen van de Donkozakken. En nou ja, dat geeft hen ook troost in de tijden waarin het allemaal gruwelijk werd. Want dat komt ook veel in dit boek naar voren. Veel gruwelijke verhalen uit niet alleen de Russische Revolutie, maar ook de Tweede Wereldoorlog. En ook wat er ook in 2014 is gebeurd. En dat maakt het wel dat het een boek is dat je, tenminste ik kon het niet in één keer lezen. Ik moest het af en toe wegleggen.
Te heftig.
Ja, dat... Ik wilde dan wel doorlezen, want ik vond van, ik moet weten wat er allemaal gebeurd is. Maar dat, ik wil dat wel illustreren met nog één fragment dat ik zou willen voorlezen. Ja. En dat gaat dan om wat er gebeurd is in 2014, net nadat die Volksrepubliek is uitgeroepen. Toen werd daar een referendum uitgeschreven en moesten de mensen dus kiezen bij wie ze wilden horen, bij Oekraïne of bij Rusland. En dit gebeurt dan met kennissen van de familie. En dat gaat over een man. En die is niet zoals heel veel mensen uit dat gebied gevlucht naar bijvoorbeeld Kiev of andere grotere steden in het westen. Waar het dan relatief veilig was. Ja. En hij is daar gebleven. En zijn dochter is wel naar Kiev gevlucht, maar hij is daar gebleven. Om een reden, en die wordt ook duidelijk in dit fragment. Het referendum kwam dichterbij. Elke dag trokken er eenheden door de straten die bij de mensen aanklopten en vroegen wat ze gingen stemmen. De man zag ze door de stad lopen. Gelukkig wachtte hij af tot ze in de tuin van zijn huis zouden staan. De mannen kwamen. Ze waren met z'n tweeën. Ze zeiden dat hij voor Rusland moest stemmen. Hij vroeg hem waarom en zei dat de democratie niet zo werkt. Het is beter voor het land, zeiden de mannen. Ja, het is beter voor jullie zeevloot, antwoordde hij. Dit is toch al een Russisch vakantieoord en meer dan de helft van de mensen spreekt Russisch, dus wat maakt het uit? De mannen zuchten. Als het niet uitmaakt, dan kunt u net zo goed voor Rusland stemmen. De man zei nog eens dat het niet zo werkt. Nou, dan hoeft u niet naar het referendum te komen, zeiden de mannen. Dit gesprek ging zo nog even door, tot een van de mannen zei dat de week erop nog eens langs zouden komen en hoopte dat hij dan van gedachten zou zijn veranderd. Uw dochter is al in Kiev, zeiden ze erachteraan. Die heeft haar keuze gemaakt. Het zet u wel in een kwaad daglicht, dus kies goed. Ze verlieten de tuin. Voor het hek stonden de honden te wachten, tientallen. De man reed naar de supermarkt en naar de slager om eten voor ze te halen. Een week ging voorbij. Elke dag deed hij hetzelfde. Opstaan, naar de zee rijden, de honden eten geven. 8 dagen na hun eerste bezoek kwamen de 2 mannen terug. Ze zagen er anders uit. Ze droegen wapenstokken. 1 had een pistool bij zich. We moeten weten of u aan de goede kant staat, drongen ze aan. Ze duwden de man tegen zijn schouders, duwden hem naar de verschillende hoeken van het erf en sloegen hem met hun stokken tegen de grond. De man bleef liggen. Vroeg aan hun aan welke kant dat was, de goede. Weten jullie het? Vroeg hij. Goed en kwaad hebben de eigenschap van kanten wisselen wanneer het de mens uitkomt. Mijn grootouders zijn erom gedeporteerd in mei 1944. Mijn moeder had geluk dat ze als Tartaarse met een Rus was getrouwd. Haar grootouders, haar vader en moeder, haar broers en zussen werden onder schot gehouden en uit huis gehaald door de Sovjets. Ze hadden een kwartier om hun spullen te verzamelen. En mijn moeder bleef achter in een bijna leeg huis. Haar ouders en broers en zussen namen ze zoveel mogelijk mee. Ze werden in veewagons gestopt, 60 mensen per wagon, en naar Oezbekistan getransporteerd. De helft van mijn moeders familie ging onderweg dood. Ze heeft haar vader, haar broer en haar zus daarna nog maar 4 keer gezien. Het was te ver weg om makkelijk heen te reizen. De 2 mannen zwegen. De Tartaren hulden met de fascisten, zei een van de 2. Iedereen was bang voor Stalin, kaatste de man terug. Hij stond op en liep naar de rand van zijn erf, deed de poort open. De honden, die al een tijd buiten op de weg stonden, verzamelden zich in de tuin, roken aan de broekspijpen van de mannen en likten aan hun wapenstokken. Een van de mannen haalde uit, recht op de kop van een herdershond. Het dier jankte zo hard dat het door de hele straat te horen was. Wat doet hij nu? Vroeg de man die de honden te eten gaf. Waar is dit goed voor? De man met de wapenstok sloeg nog eens en de herdershond zakte in elkaar in de tuin. De honden blaften en vormden een cirkel om de 2 mannen heen. Vanaf de weg kwamen er steeds meer beesten aan. Alle dieren gingen de tuin binnen tot het hele erf vol stond met honden. Ze hapten naar de kuiten van de 2 mannen en ze beten in hun benen, sprongen tegenop en hapten naar hun handen, armen en oren. De mannen sloegen verwoed om zich heen met de wapenstokken, maar de honden waren te snel af, bleven komen, steeds sneller en gewiekster. Er zaten scheuren in de broeken van de mannen en in hun mouwen, halen in het leer van hun schoenen. En na 5 minuten schreeuwen tegen de beesten pakte de ene man zijn pistool en richtte op de herdershond, die nog steeds zwaar ademend op de aarde lag. Hij haalde de trekker over en schoot. Alle honden vielen stil. De knal van de kogel galmde na in de straat tussen de hoogbouw. De man die de honden te eten gaf zonk neer naast de hond. Hij tilde het dier op. De kogel was door zijn buik gegaan. Aan weerszijde van zijn lijf zat een gat. Gaan jullie nu alstublieft, gebood hij de 2 mannen die roerloos tussen de honden instonden, kijkend naar het dode dier. Als zelfs de wezens die niets met politiek te maken hebben het moeten ontgelden, zijn we nergens meer. De mannen vertrokken. Ze kwamen niet meer terug. Nou, dit is dan een verhaal dat speelt zich dus af op de Krim. En de Krim is hetzelfde overkomen natuurlijk als die Volksrepubliek. En nou ja, dat geeft een beetje aan dat al deze mensen vanaf de Russische Revolutie, al door al die jaren heen, hoe gruwelijk het is geweest om daar te moeten leven.
Ja, en een trieste conclusie natuurlijk dat het boek eigenlijk nog niet af is. Want het gaat inderdaad nog steeds door.
Ja, en dat maakt het ook wel dat, omdat je mensen leert kennen die er nu nog wonen. Hè? Want daar schrijft ze ook over. En dat maakt je dan wel heel benieuwd. Omdat je dan ook, die mensen bestaan natuurlijk echt. Dus je vraagt je ook wel naar het einde van het boek toe af van, goh, hoe zou dat nu met die mensen zijn? Zouden ze daar nog zijn? Of zijn ze misschien wel naar Nederland gevlucht? Of, ja, dat kan ik me heel goed voorstellen dat dat misschien zo is.
Ja, het is niet zo'n heel vrolijk boek dit keer natuurlijk.
Nee.
Maar inderdaad wel heel interessant denk ik om te leren, meer te leren over Oekraïne en de achtergronden van die regio.
Inderdaad, ja. En daarom, het is ook echt wel een bijsluiter dan bij deze oorlog.
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.